Stof voor onze overdenking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte uit Hebreeën 5. Daarvan lees ik u als samenvatting voor de versen 7 en 8. Hebreeën 5, de versen 7 en 8, die in de dagen zijns vleeses gebeden en smekingen tot dengene die hem uit de dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen geofferd hebbende, en verhoord zijnde uit de vrezen, hoewel hij de zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. Tot zover. Letten wij het ogenblik op de hoge priester tussen God en mensen. We hebben de laatste keer gehoord over de toegang tot de troon der genade. Dat de zwakheid en de geringheid van het schepsel geen belemmering behoeft te zijn om toe te gaan tot de troon der genade, want hij kan medelijden hebben met onze zwakheden, omdat hij in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, doch zonder zonde. Nu gaat de apostel zijn betoog nog verder voortzetten. En hij neemt daartoe als achtergrond de hoge priester uit het Oude Testament, om daarnaast, maar in zonderheid daarboven, je zou bijna zeggen daartegenover, de volmaakte hoge priester die door God zelf is verkoren ons voor te stellen. En daar zal de apostel later nader op ingaan in hoofdstuk 7 en vervolgens op dat bijzondere hoge priesterschap naar de ordening van Melchizedek van de Heer Jezus Christus. We bevinden ons hier dus nog in een, je zou zeggen in een aanleiding en een inleiding. Sommige dingen worden wel genoemd, maar nog niet breder uitgewerkt. En dan later in de brief komt de schrijver op de dingen nog dieper in te gaan. Ik heb deze twee versen gelezen, 6 en 7 en 8, maar wij gaan beginnen uiteraard bij vers 1. Er is gesproken in het voorgaande, zoals ik reeds zei, om genade te vinden en geholpen te worden ter bekwamer tijd. Dat was het slot van hoofdstuk 4. Nu gaat hij verder met een redengevend voegwoord, want alle hoge priester uit de mensen genomen wordt gesteld voor de mensen in de zaken die bij God te doen zijn, opdat hij offeren gaven en slachtoffer voor de zonde. Alle hoge priester. Daar zin speelt de schrijver op alle hoge priesters die ervoor de Heer Jezus Christus hebben gediend. Wij weten dat de Heer de hoge priesterlijke bediening aan Aaron heeft gegeven en aan zijn nageslacht. Dat waren hoge priesters uit de mensen genomen. Dat is duidelijk. Het waren mensen. Niet meer en niet minder. Straks moet ook deze wetenschap dienen om de heerlijkheid van Christus aan te tonen, die van eeuwigheid met dat priesterschap werd bekleed door God de Vader. Maar hier geldt toch alle hoge priester uit de mensen genomen. Dat is een wonder op zich. Dat de Heere uit mensen een hoge priester neemt om zijn dienstwerk te doen. Want die mensen, daar wordt hiermee bedoeld, en het woord mensen wordt hier bedoeld, het tegendeel van God en engelen. Hier wordt gedoeld op zwakke, broze, gevallen, zondige mensenkinderen. Die niets menselijks vreemds hebben en die aan alles onderworpen zijn. Op zich is dat een grote genade van God, dat de Heere een dergelijke verdraagzaamheid en langmoedigheid tentoonspreidde in die oude bedeling, dat hij een tussenpersoon kiest, een ambtsdrager, een hoge priester, die zelf ook een mens was. Een zondig en een zwak mens. En dat God die mens niet vanwege zijn persoonlijke kwaliteiten, niet omdat hij uitstak boven de anderen van het volk, maar omdat God uit genade die mens daartoe verkoren had, om dat ambt te bekleden. Hoge priester uit de mensen genomen. Dat wisten de Hebreeën wel. Ze mochten nog zoveel eerbied hebben voor de ambten en met zoveel achting spreken over het priesterlijk geslacht van Levi, maar ze moeten toch toestemmen, het waren mensen van gelijke beweging als wij. Die hoge priester, die werd gesteld voor de mensen. Tot hun hulp, tot hun baat, tot hun nut. Hij werd gesteld dus ten gerieve van de mensen in zulke zaken die bij God te doen zijn, staat er schuin verdrukt. Het woord wil eigenlijk zoveel zeggen. Hij werd gesteld voor de mensen in zaken die God aangaan. En welke zaken gaan God dan aan? Welke zaken zijn er bij God te doen? Dat zou je kort samen kunnen vatten met deze woorden: God is een God van recht en van gerechtigheid. En mensen zijn schepselen die God hebben verlaten. En die niet meer in Gods gemeenschap kunnen treden. De hemel en God en de heerlijkheid en de heiligheid, die zijn zo oneindig hoog boven ons verheven. En er is een kloof gekomen door de zonde, door de onwil, door de onmacht om ooit werkelijk tot God terug te keren. Dat is een hele ontdekking in het leven en de Heere die laat dat zien aan ieder persoonlijk voor zover hij wil. Maar het is wel een hele ontdekking in het leven als wij persoonlijk zien, geloven, dat wij als het gaat om de dingen die bij God te doen zijn, niet thuis zijn. Er kan een tijd in het leven zijn, ja, de Heere heeft vele wegen en middelen. Hij kan de mens van kindse dagen af bearbeiden in zijn vrezen. Dat kan. Maar het gaat niet in ieder geval op voor ieder mens. Maar wat is het een harde ontdekking als een mens voor zichzelf leert bekennen dat hij niet alleen niet kan, dat hij onmachtig is, maar dat hij ook niet wil wat God wil. Er kan een tijd zijn dat dat verborgen is voor onze ogen, dat we denken, ja, kijk, als ik nou maar kon. Als ik nou maar kon geloven, als ik nou maar kon liefhebben, als ik God nou maar kon eren, als ik nou maar heilig kon leven, als ik de zonde nou maar kon laten, maar ik kan het niet. En dan kan dat in dat bewustzijn van een mens zo zijn, dat hij denkt, ik zou het wel willen. Ik zou het wel willen. U zegt, nou, maar dat is toch een wonder. Ja, als het waar is, is het Gods genade. Als hij onze wil ombuigt om te willen wat God wil. Dat is enkel genade. Maar ik bedoel wel, zoals wij in principe zijn, wil de mens niet wat God wil. En als er dan in je leven van, ja, kon ik nou maar, en kon ik dit maar en dat maar, hè, als dat nog eens verdiept wordt door het voortgaande onderzoek, door de Heilige Geest, en dat je dan ontdekt dat je eigenlijk een vijand van God bent. Niet zomaar in de algemene zin, zoals de mensen dat zo vaak zeggen, wij zijn maar vijanden, maar dat je het, dat hoeven we elkaar niet toe te wensen, daar gaat het niet om, maar dat je misschien wel de vijandschap voelt, bruisen in je eigen hart. De tegenstand en de opstand, want je wil niet wat God wil. God is ons element niet meer. Het is ons wezensvreemd. En al het andere, daar voelen we ons bij betrokken. Daar voelen we ons meer in thuis. In wat geen God is. Ja, er staat in de Bijbel, de kroon wordt omgekeerd, omgekeerd. Of zoals je het ook kunt lezen, een puinhoop, een puinhoop, een puinhoop. Maar dat zie je dan. He, dan bemerk je die waarachtigheid van dat woord. Er is niemand op aarde die God zoekt. Ook niet tot één toe. Allen zijn ze afgeweken. Ze zijn niet alleen maar door een misstap in de goot terechtgekomen. Nee. Maar de keuze van de ziel, die ligt buiten God. Kijk, hoe meer wij dat leren erkennen, hoe groter wordt dan ook de genade. Wij zeggen wel, het is kwaad werk met onwillige honden hazen vangen. Als die honden er geen zin in hebben. Dat is nou een beest. En een beest, zeggen wij, dat heeft wel een instinct, maar niet direct een verstand. Een denkend schepsel. Maar dan moet je nagaan. Met onwillige honden kun je slecht hazen vangen. Wat moet je dan met onwillige mensen beginnen? Die nog een verstand hebben dat nalaat de ware grond van het weldoen op te merken. Mensen die je dus ook niet dresseren kunt. Mensen die nu eigenlijk verstandelijk tegen God gericht zijn. En die zuiver alleen op het hier en nu betrokken zijn. en misschien nog als een soort laatste strohalm denken aan een gelukkig hiernamaals waar we ons goede leven voort kunnen zetten. Dus een redelijk schepsel met reden begaafd, dat juist omdat het redelijk is, veel onredelijker is dan de dieren. Dat betekent, juist omdat een mens denken kan, is hij een tegenstander van God. Een mens is daarin eigenlijk ongelukkiger geworden dan een dier. Een dier haat niet. Een dier volgt een zeker instinct na. Het zoekt een prooi, het zoekt eten of wat dan ook. En dan kruipt het weer terug in zijn schuilplaats. Maar een mens is in zijn verstand en oordeel tegen God en alles wat God aanbelangt ingericht. Dus hij zegt, hoe kan dat nou ooit goed komen? Hoe kan dat nou? Dat nou mens een tegenwerker is van natuur. En dat hij overal slarkwegen zoekt en uitwegen om maar uit de handen van God te blijven. En om zijn scheve staat of stand, om die op de een of andere wijze nog goed te praten. Tegenover God en tegenover de mens. Jij zou zeggen, natuurlijk te leven, als je dat even zakelijk ziet. Dan zou je zeggen, zulke mensen moet je niet hebben. Stel je voor dat je zulke mensen in dienst hebt. Die er alleen maar uit zijn om je te ruïneren. Om de kassa leeg te halen. Om zich te vergrijpen aan de dingen die niet van hun zijn. Waar ze af moeten blijven. Die de mensen de winkel uitjagen door een onbeschoft gedrag. In natuurlijke leven, dan zeg je, zoek jij alsjeblieft een andere baas. Ik kan jou niet gebruiken. Nou, en dan moet je even veronderstellen, die baas is ook een mens en die knecht is een mens en allemaal mensen. Maar als je dat nou eens tracht over te denken op God, die te rein en te heilig is dat hij het kwaad kan verdragen. Dan kun je toch nooit indenken dat een mens zalig kan worden. En dat God zegt, en toch zal ik het zo maken dat je eenmaal weer alleen zult ademhalen in mijn gemeenschap, in mijn gunst, en dat je echt van harte verblijd zult zijn in al mijn werken, wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Moet eens kijken, nou zijn er zaken bij God te doen, welke zaken? Ja, er moet toch een brug zijn. Of moeten. Dat zou je nog niet eens kunnen zeggen als mens. De Heer had ook de brug dicht kunnen laten. En zeggen, zoek jullie het zelf maar uit. Je weet het toch zo goed. Je hebt toch zo'n groot verstand. Maar nou openbaart de schrift dat er is een weg. Er is een mogelijkheid. Maar ja. Dat geldt zaken die bij God te doen zijn. Stel nou voor, we houden even dat achtergrondbeeld vast. Die weggejaagde knecht, of werknemer, of werknemster, die komt terug. Of ter moeder, of ter vader, die komt praten. En die komt zeggen, Ja, zou die jongen toch alsjeblieft niet, hij heeft ze zo spijt van en hij hoopt zich in het vervolg fatsoenlijker te gedragen en niet meer te stelen uit de kassa en uit de winkel. En dan, er is wat te doen dan, snap je? Er moet wel degelijk gepraat worden. Want die meneer, of die baas, of die werkgever, die is ten diepste gekrenkt en benadeeld. Ja, er moet aan dat geschonden vertrouwen, moet weer toch op de een of andere wijze voldoening gegeven worden. Je kan toch zomaar niet zeggen, nou ja, vooruit nou weer. Dus je hebt dan als het ware, er zijn dan voor die betrokken dief, voor die onaccurate jongen of meisje, moet er wat gedaan worden. Zaken moeten er behandeld worden. Nou. En als nou die moeder of die vader zou zeggen, ja, ik kom vragen of dat hij weer terug mag komen, maar ik kan niet zeggen dat er enige verbetering is. Hij is nog precies eender als altijd. Dan zeg je, ja, hoor eens mevrouw, meneer, maar daar moet u met mij maar niet meer over praten. Want ik neem hem niet meer in dienst. Als ik geen eens de garantie heb van betering van leven, verandering van gedrag, teruggave van het onrechtmatig ontvreemden, als ik dat niet krijg, ja, waar begin ik dan aan? Je voelt, dan zijn er heel wat zaken te doen bij die werkgever. Nou zijn er ook zaken bij God te doen. En er is niemand thuis. Er is niemand die zegt, waar is God mijn maker, die de psalmen geeft in de nacht. Er is niemand die zegt, laten we proberen het weer in orde te maken bij de Heere God. Integendeel. Dat goede wat de Heere ons nog geeft, dat jagen we er ook nog door. Onzorgvuldig beheer. Als de Heer ons een groot verstand zou geven, dan worden we of erg hoogmoedig, of we staan, ik weet niet hoe hoog, boven onze evenmens uit. Als de Heer ons geld geeft, dan worden we misschien ook wel hoogmoedig. En met niemand wat te maken willen hebben. Of het op zo'n manier besteden, dat het ook meer tot onze ondergang meewerkt. Dat is toch droevig. En dan, terwijl er zulke zaken liggen die bij God te doen zijn. Wie zal die zaken nou aanvatten? Wie zal het nou opnemen voor zulk een volk, zulke mensen, kinderen? Waar totaal niets van te verwachten is. Niet in het begin, niet in de voortzettingen, niet in het einde. En u buigt God zo laag neer, dat hij uit die zondaren hoge priesters nam. En die hoge priesters, die moesten tussen hem en het volk instaan. Het waren geen eminente persoonlijkheden, het waren zondige mensen. Maar ze waren door God daartoe aangewezen. Wat moesten die mensen doen, die hoge priesters? Offeren. Wat moesten ze offeren? Gaven en slachtofferen. Je zou dat kunnen noemen een samenvatting van de hele offercultus. Daar waren onbloedige offers bij en bloedige offers. Er waren offeranden, spijsoffers van olie en graan en noem maar op, van koeken. Er waren ook offers van lammeren en varren en nog veel meer. Er was ook het reukoffer in het heilige, vlak achter het af, achter het voorhang, waar het reukwerk op gebrand werd als een symbool van de gebeden van de heiligen. De reuk die doordrong door de dikke gordijnen tot het heilige der heiligen waar de ark Gods stond met de cherubim en de troon waar de Heere zou willen wonen. Hij moest dus gaven brengen, slachtofferen voor de zonde. Want door de zonde liggen de zaken niet zuiver meer. Door de zonde zijn wij aan de dood geraakt. Door de zonde is die kloof gekomen, die breuk tussen God en mens. Dat zijn de zaken die bij God te doen zijn. En u neemt de Heere uit die gevallen mensenkinderen naar Aaron en hij zet hem daar neer. En later zijn nageslacht, niet dat de gewone priesters de meeste offeranden niet deden, maar hoge priester is hier een aanduiding van de gehele priesterdienst. En die Aaron, die moest dus de gave offeren. En hij moest het bloed der besprenging gebruiken. En hij moest eenmaal jaars in het heilige der heiligen ingaan, achter de gordijnen met het bloed, en daar moest hij ook wat sprengen. Daar horen we later nog wel meer van, daar ga ik niet diep op in. En dan stonden de mensen te wachten of ze lagen met hun aangezicht ter aarde. Zij mochten niet komen in het heilige, ook niet in het heilige der heiligen. Daar woonde God, in de donkerheid. Daar was de heilige wet, in de ark van het verbond. En juist omdat ze zondaren waren, mochten ze daar niet komen. En dan lagen ze met hun aangezicht voorover. En de offers werden gebracht. En de wierook brandde. En de priester ging met het bloed, de hoge priester, in het binnenste heiligdom. Waar niemand mocht komen. En daar bleef hij even. Heel even maar. Nooit te lang. Het was net alsof de hoge priester met een zekere spanning en schroom dat werk deed. Het moest ook heel nauwgezet gebeuren. Het goede vuur, het bloed, alles. God kon niet dulden dat er een afwijking werd gevonden in zijn dienst. In dat gaan naar het heilige der heiligen, daar lag iets in van een innerlijke vrees. Wie zal God zien en leven? Want God is een verterend vuur. En een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. En dan kwam de hoge priester weer terug. En En dan waren de mensen blij als ze hem weer zagen. Stel je voor dat God dat bloed niet accepteert. En dat er vuur van de hemel neerdaalt of van tussen de cherubim. En dat die hoge priester dodelijk getroffen daar neervalt bij de ark. Wat een getuigenis zou dat wezen van het oordeel van God. Als God zou zeggen tegen die hoge priester, jij bent ook niet goed. Wat doe je hier in mijn nabijheid? Maar dan kwam hij terug. Eerbiedig. En dan bracht hij iets mee. De zegen. Die ons beschreven is in Numeri. De Heere zegene u. En hij behoede u. Dan breidde hij zijn handen uit over die mensen die daar lagen. Die eigenlijk met hem te min waren voor God. Te min om hun schreden te richten naar het heilige der heiligen. Maar God zei dank als hij dan terugkwam met een zegen. Dat God de Almachtige, de God van Abraham, Isaac en Jacob, geen lust had in hun dood. Maar dat ze mochten blijven leven en met de zegen van God weer terugkeren naar hun huis, naar hun akker, naar hun vrouw en hun kinderen, alle die hun lief waren. Zaken die bij God te doen waren. Offeren. Bidden. Loven en prijzen. Dat wil God hebben. Kijk. En nou in het Oude Testament. Boog God heel diep. De ene zondaar stond daar voor de andere zondaren tussen God en mensen in. Je zou zeggen, eigenlijk kan het niet. En dat is ook waar, daar heb je gelijk in. Het kan eigenlijk ook niet. Want dat beetje dierenbloed dat daar gesprengd werd, al zou die zijn eigen bloed genomen hebben, die hoge priester, om het te sprengen, dan kon het eigenlijk nog niet. Want hij was zelf een zondaar. Maar er zat wel een bepaalde lering in. Als je het wil horen, als je geleerd wilt worden. Die hoge priester uit het Oude Testament, doordat hij zelf een zondaar was, die kon niet hoog staan boven de anderen. Dat staan boven de anderen, dat kwam alleen vanwege het ambt dat hij bekleedde. Omdat God hem daartoe geroepen had. Maar kwalitatief stond hij er niet boven. Dat is goed voor dominees en alle mensen die arbeiden in het koninkrijk God om dat te bedenken. Ook nu. Voor iedere prediker. Toen en nu. Al offeren wij dan in die zin niet meer van bloed en zo, die beesten, dat slag was allemaal voorbij. Maar die hoge priester, als die op zijn plaats was, dan kon hij op een behoorlijke manier medelijden hebben. Het woord dat hier gebruikt wordt, wil eigenlijk zeggen een gemoed dat van zijn hardheid ontdaan is. Een gemoed dat zacht geworden is. Het tegengestelde van hoogmoed en hooggevoelende. Die hoge priester uit het Oude Testament, die moest dus eigenlijk, al stond hij naar zijn ambt tussen God en mensen, en al stond hij naast in zijn ambt boven de mensen, als persoon, als drager van het ambt, hoorde hij er eigenlijk onder te staan. Een hoge priester kon geen figuur wezen die tekeer stond te gaan. Op een verschrikkelijke manier. Alsof hij zelf God was. En hij hoefde geen leugens te verkopen. Alsof hij in de raad van God gezeten had. Zo'n hoge priester stond daar niet als een beoordelaar. Zoals je dat in het godsdienstige leven hebt, waar de mensen zich naartoe begeven om te horen hoe het er met de bijstaat. Zo'n hoge priester was eigenlijk contrabanden. Dat mocht helemaal niet. Dat kon. Dat zou met eerbied gesproken iets bespottelijks zijn. Dat de ene zwarte de andere zwarte verwijt dat hij zwart is. Kijk. Die hoge priester uit de oude bediening, die moest op een behoorlijke, dat wil zeggen op een gepaste manier, een betamelijke manier, kon hij medelijden hebben met onwetende en dwalende. Wat zijn onwetende? Onwetende zijn mensen die de eigen weg ineens kunnen overzien. Die de consequenties niet kunnen dragen. De consequenties niet kunnen nemen van hun daden, van hun woorden, van hun plannen. Onwetende dat we eigenlijk onwetend ons eigen graf aan het graven zijn. Onwetend er altijd inlopen. Altijd weer denken een rechte weg te hebben en het einde is een pad. Des doods. Onwetend. Ja. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Ja, het lijkt er wel op hoor, en drijven geven ze wel de schuld van dat ze zondige wetens en willens met opgeheven handen. Maar die hoge priester moet maar niet gauw denken en besluiten, voor hem kan het niet meer, want hij heeft het wel geweten. Moet hij niet te gauw zeggen. Hij moet niet te gauw zeggen, er is niks van God bij jou. Man, wat denk je wel? Dacht je soms dat jij bekeerd bent? Zo mag hij daar niet staan. Hij moet openstaan voor de onwetende. Niet om die onwetendheid te vergoeilijken, maar om die arme mens die zo onwetend geworden is, om die in het oog te houden. Begrijp je? Je moet uit deze schriftperikopen nooit opmaken dat de Heere, nou ja, de zonde niet zo erg vindt en het dwalen niet zo erg vindt. Nee, daar gaat het niet om. Maar het gaat erom dat God in genade om Christus wil door alles heen dat schepseltje nog wil aanschouwen. Dat schepseltje achter die onwetendheid. Achter die dwaasheid. eenmaal het pronkstuk van Gods vingers en dwalende. Er ligt hier iets in van schapen die geen herder hebben. Er ligt hier iets in van mensen die ook geestelijk altijd de verkeerde weg inslaan. Mensen, de een denkt, als ik zo zal doen, waar zal ik me dan ongerust over maken? Ik heb toch gedaan wat ik doen kon, en als mens kan ik niet meer. Moet ik me dan ongerust maken? Zal God me dan niet aannemen, dwalend schepsel? In de dagen van de Heere Jezus waren er zo duizenden bij het volk Israël die zo dachten. Zij zochten een gerechtigheid op te bouwen door de wet te vervullen. En ze beseften niet dat we langs die weg nooit meer zalig kunnen worden door ons voldoen aan de wet. Dat we alleen uit genade zat, stond dwalen. In nieuwtestamentische woorden zou je het ook kunnen uitleggen, dwalende. Eertijds waart gij dwalende schapen. Geleid en verleid in alle overvloedige uitgieting van goddeloosheid. In de boze wandel, maar gij zijt nu bekeerd, tot en onder en door de enige opziener der zielen. Staat in de Bijbel in het boek Job, zijns is de dwalende, en die doet dwalen, kunnen wij niet bevatten. Als ik dwaal, God staat erboven. En die mij doet dwalen, God staat erboven. Zijns is de dwalende en die doet dwalen. Nou moest die hoge priester, die moest daar niet boven op de stoel staan schamperen. Op die suffers en die ezels, die nooit weer zalig kunnen worden. Hij moest niet schoppen naar die kleine schepseltjes die amper op hun benen kunnen staan. Hij moest de stap naar voren doen. En hij moest tegen dat ellendige, dat veroordeelde, dat kreupele, dat verminkte. Ja, wat heeft er altijd wel niet in de mens, dat gierige, dat verkwistende, dat brooddronkene in zichzelf, zo is Adam maar geworden. Hij moest, als ze daar lagen voor God in het zand, beleidende dat het er niet goed bij stond vanwege hun zonde, moest hij de zegen van de Almachtige brengen. En die zegen toebidden. De Heere zegen u. Hij behoede u. Nou, dat is ook soms een mens zoeken, hè, bij een mens. Wat is een mens? Hart. Wat doet de mens de zaken gauw af? Het is wel te begrijpen. Ik pleit hier niet voor een verkeerde vorm van lievigheid, dat bedoel ik niet hoor. Nee. Nee, ik bedoel nou die autoritaire mens. En vooral die autoritaire hoge priester of ambtsdrager of bekeerde mens, in welke vorm dan ook, hè, die de ander gewoon afsnijdt. Er is nooit wat geweest. Bij jou is nooit wat van God geweest. Dat is allemaal bedrog. Dat moet je maar eens nakijken. En dan krijgt hij tenslotte de naam dat hij eerlijk behandelt. Maar dat is niet eerlijk. Het lijkt eerlijk. En daar kun je nog wat mee worden bij de mensen. Weet je wat een eerlijkheid is? Die gaat al ons begrip ver te boven. Wees dan kinderen uw vaders, die zijn zon doet opgaan over bozen en goede, en regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Ja, dat is de geestelijkheid van Gods wil en wet. Nou, dan ziet het er helemaal slecht uit met ons mens. Als de Heer Jezus is gaat vertellen hoe het erbij staat, die barmhartigheid God in Christus Jezus. Oh, dan treedt de mens maar op als een tiran, of als dat hij beter zou zijn dan God. Hij gunt het wel en hij wil dat iedereen wel bekeerd wordt, maar God, ja. Wat je van God denken moet, dat hele verwrongen, dat niet beantwoord aan de rechtheid van Heere wegen. Nou, die hoge priester uit het Oude Testament, die moest op een behoorlijke manier openstaan. Als werkelijk over mensen ging, dwalende, zwakke, moedeloze, onwetende, mensen die stilletjes vertelden, omdat het hun zwaar op het hart drukte wat ze overtreden hebben, het hoeft niet aan de grote klok, die moesten eigenlijk bij hem terecht kunnen. Zonder de bibber angst, als die dat weet, dan schopt die me de deur uit en dan wil die nooit meer wat van me weten. Dan mag ik niet meer in de kerk komen en dan word ik gecensureerd. Dan word ik in de ban gedaan en noem maar op. Waarom moest hij zo zijn? Waarom? Overmits, dat betekent omdat hij ook zelf met zwakheid omvangen is. Dat was eigenlijk de remedie voor de hoge priester. Hij moest zo acht geven op zichzelf, dat hij elke dag moest zeggen, wie zijt gij die anderen oordeelt. Want waarin je anderen veroordeelt, oordeel je jezelf. En wat ziet gij de splinter die in het oog uw broeders is, en de balk die in uw eigen oog is, ziet ge niet. Mug uitzuigen en de kevel doorzwelgen. Kijk, omdat hij nou zelf zo'n akelig naar mannetje was, die elke avond moest besluiten, ook deze dag had weer genoeg aan zijn eigen kwaad, en wel elke avond mag zeggen, en morgen, verlos ons van de boos. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Die koers moest de man varen. Hij moest de lengte niet krijgen eigenlijk om als zo'n oordeler op een rechterstoel gezeten, de mensen te verjagen. Nee, hij moest zoveel in zijn eigen zien, dat niet deugde, dat hij een ander de hand kon reiken. En zeg stil maar. Ja, je mag het wel vertellen, maar we praten er niet meer over. We zullen God bidden om vergeving. Die hoge priester die moest iets hebben wat David had. Ontzondig mij met hyssop. En mijn ziel nu gans meelaat, zal rein zijn en genezen. En dan vraagt hij aan de Heer om een edele geest en om de zondaars de wegen te mogen leren. En dat ze moed zouden scheppen uit zijn behoudenis. Dat is een rechte koers. Nou, die moest nou die hoge priester ook hebben. Er hoefde hij eigenlijk, je zou zeggen, geen bijzondere dingen voor te hebben. Er hoefde niet dit of dat. Maar als het maar geen bekeerde man was in zijn eigen oog. Snap je? Want dan had hij voor al die mensen die voor hem stonden, dat waren in zijn ogen dan meestal natuurlijk onbekeerde mensen, daar had hij dan geen boodschap voor. Maar als hij nou zelf zo in zijn eigen onbekeerlijkheid zag, dan moest hij maar zeggen, kom herwaarts. De Heere geeft rust. Bij hem is veel vergeving en goede tierenheid. Hij was zelf met zwakheid omvangen. Jij zou zeggen, hij was met een mooi kleed omvangen. Ja, maar dat was de buitenkant. Dat mooie priesterkleed, die mooie tulband, die borstplaat en al, die pracht. Dat wees allemaal ergens heen. Maar het mannetje in dat kleed, dat was een zwak man. Met zwakheid omvangen. Je zegt, hij zit er helemaal in de zwakheid, rondom, naar links, naar rechts, naar achter en voor, overal zwakheid. En wat is zwakheid in dit verband? Zwakheid is gebrek, tekort, zonde. En om derzelfde zwakheid wil, moet hij gelijk voor het volk, zo ook voor zichzelf, offeren voor de zonde. Voor hij een bok moest offeren, moest hij een var offeren. Voor zichzelf, een var nogal lief. Kijk, en dat moest hem nou aansporen. Voor hij het offer voor het volk bracht, moest hij eerst voor zich een var offeren. En het bloed zien vloeien. En dan moest hij eigenlijk daaruit leren. Man, blaas niet te hoog van de toren, want je hebt het weer gezien. Als dat offer niet gebracht wordt voor je je werk gaat doen voor het volk, dan ben jij de eerste die eraan gaat. Jij bent de eerste. Jij bent de eerste die door het vuur van de hemel getroffen wordt. Omdat jij het dichtst bij God komt, ben je ook het eerste in aanmerking om verbrand te worden. Daarom als nou dat hoge priesterlijk offer voor zichzelf gebracht was, dan mocht de man daar de toepassing van hebben als het goed lag. Mocht je toepassing voor hebben en zeggen, wat is God goed voor zo'n zondige hoge priester als dat ik ben. Ik ben er nochtans weer levend tevoorschijn gekomen, mensen, om jullie te zegenen met de zegen van de God, onze vaderen. De Heere zegen u uit Sion, hij die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Kijk, proef je daar iets in van de heerlijkheid, al was het schaduwachtig van die oude dienst onder Israël. Als je dit samen wil vatten, dan kun je zeggen, man, voor je naar een ander kijkt, moet je eerst naar je eigen kijken. Voordat die bok bloed vergoten wordt, moet je eerst die stroombloed van die var maar eens bekijken. die voor jou geslacht wordt. En ga dan maar op weg voor het volk. En dan mag je ook terugkomen als een arme zondaar die alleen uit genade zalig kan worden en wordt omdat God het wil. Wanneer de Heilige Geest ons er iets van geeft te beoefenen, in alle gebrek onzijds hoor, want we zijn en blijven zeer ongezeggelijk en hartleerse mensen. Dat mag je natuurlijk wel vooropstellen. Maar de Heilige Geest gaat in ieder geval beginnen in het leven van Gods kinderen. Dan komt dat uit. Dan moeten we toch op een punt komen dat we het zelf ook allemaal niet meer zo goed weten. En dat we zelf ook in het verborgene voor God leren beleiden. Ach, Heere, die mensen, ik geloof niet dat er één zo bij is als dat ik ben. Zo akelig, zo verdraaid en verkeerd. Kijk, en dat is nou profijtelijk, daar zit nuttigheid in. Dan wordt het grootste wonder niet dat die mensen zalig worden, maar dat nou die hoge priester ook nog zalig kan worden. En dat een ouderling en een dominee en een hoogbekeerd mens, dat die nou nog zalig kunnen worden. Dat wordt een ontzettend groot wonder. Want, verstandelijk gesproken, zeg je, die kunnen helemaal nooit zalig worden, dat soort mensen. Nee. Die liggen er bij God helemaal uit. En als hij nou dat besef mag krijgen, dan geeft hij de onwetende niet een schop. Dan jaagt hij de dwalende niet nog verder op het dwaalspoor. Maar dan zegt hij, kom, ga met ons en doe als wij. Jeruzalem, dat ik bemin. Wij treden uw poorten in. En niemand neemt zichzelf die eer aan, maar die van God geroepen wordt, gelijk als Aaron. Er is eerst even een beeld genomen van de oud-testamentische hogepriester, wat zijn werk betreft en zijn persoon. Wat hij deed dus, en hoe hij zelf daaronder moest zijn. Nu wordt er even benadrukt zijn ambt. Niemand neemt zichzelf die eer aan, maar die van God geroepen wordt, zoals Aaron. Dat ambt, hoe komt hij daaraan? Zegt hij op een goede dag tegen de Heere God, ik word hoge priester. Nee, dat zou toch wel helemaal erg zijn. Dat kan eigenlijk helemaal niet. Want hoe kun je nou, als je weet dat je zo'n ontzettend zondaar zelf bent, hoe kun je dan je bij God aanmelden om hoge priester te zijn? Om te offeren en te bidden voor het volk? Eigenlijk moet je dit vers zo lezen, in die sfeer, natuurlijk, een mens zal toch wel wijzer wezen om dat te doen. Dat zal hij toch niet doen. Hij denkt toch niet dat het een soort eerbaantje is, hoge priester. Als dat het is, dat hou je nooit vol. Dat kan gewoon niet. Dat is onmogelijk te dragen. Dat is een aanfluiting. Ja, het wordt wel genoemd, niemand neemt zichzelf die eer aan, maar het wil niet zeggen, nou ben ik meneer de notaris, of meneer de die, of de dominee, of de hoge priester, zo niet. Dat wil dat niet zeggen. Die eer wil dit zeggen, ja, niemand verkiest zichzelf. Maar het is een grote, genadige eer die God wil bewijzen. Als hij zo'n hoge priester uit de mensen nou nog voor zijn aangezicht wil zien tussen hem en de mensen. Dat is een grote eer. En dat kun je niet nemen. Maar die van God geroepen wordt. Dat betekent die door God tot dat ambt verkoren is. Want als je geen eer hebt, hoe kun je eigen dan voor de eer aanmelden? Maar als God nou zegt, ondanks alles, ondanks alles, ik heb je gekozen om priester te zijn. Ja, dan zeg je, Heere, hoe kan dat nou eigenlijk? Dan geldt daarvan dat Aarons huis Gods goedheid prijzen en zeggen, loof zijn majesteit, zijn goede tierenheid. Maar dit element in dit vers wordt dus zuiver even naar voren gehaald om uit het Oude Testament als achtergrond te nemen de hoge priester zijn werk, zijn gesteldheid, zijn ambt, allemaal, het gaat van God uit. Want dan volgt eigenlijk direct de vergelijking. Alzo heeft ook Christus zichzelf niet verheerlijkt om hoge priester te worden. Ik moet nog even terug. Ik hoop dat het niet verwarrend voor u is. Ik heb straks de nadruk gelegd op de zwakheid van die hoge priester. In het voorgaande hoofdstuk was sprake van die hemelse hoge priester die behoorlijk medelijden kan hebben met al onze zwakheden, omdat hij gelijk als wij is verzocht geweest nog zonder zonde. Nou hoop ik dat je bij de vergelijking die hier gemaakt wordt, de oude en de nieuwe hoge priester, dat je niet de fout maakt door alles op gelijke wijze op de Heer Jezus toe te passen. Er wordt een bepaalde trek aan. Jezus kan medelijden hebben omdat hij verzocht is geweest, maar hij heeft het nooit gedaan. Hij heeft geen zonde gekend, nog gedaan. Maar hij kan wel medelijden hebben, want hij weet wel wat het is, de verzoeking en de verleiding, dat weet hij. Maar die aardse hoge priester Aaron en zijn nageslacht, daar ligt het natuurlijk anders. Want dat zijn zelf zondaren. Christus kan medelijden hebben omdat hij verzocht is geweest als wij. Maar die hoge priester uit de oude bediening, die moest medelijden hebben omdat hij een zondaar was. Dat is natuurlijk het verschil. Voelt u wel aan. Anders dan zou je soms denken, hé, hoe kan dat nou toch? Die vergelijking gaat toch niet op. Die aardse hoge priester, daar moest voor geofferd worden. Maar ja, zo was het voor Christus niet. Hij kende de zonde in die zin niet, als dat de aardse hoge priester uit Levi's huis de zonde kende, want die kende hem door het bedrijven van het kwade, gedachten, woorden en werken. Goed, de vergelijking gaat nog even. Alzo heeft ook Christus zichzelf niet verheerlijkt. En dat is een zwaar punt. Hier ligt het nog op hetzelfde niveau. Zo de aardse priester, Aaron, zo ook Christus. Maar straks zal de grootheid van Christus' priesterschap wel heel duidelijk naar voren komen in deze brief. Hier wordt alleen even de klemtoon gelegd op het aspect van de roeping
van de verkiezing.
Aaron was hoge priester omdat God hem aanwees. Christus heeft zichzelf niet aangeboden. Hij heeft zichzelf niet tot een hoge priester gemaakt. Maar de Vader heeft tot hem gesproken. Gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek en gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Dat priesterschap van Christus, dat zal straks ver boven alles uitsteken als een eeuwig priesterschap, waarbij hij in de stilte der eeuwigheid al met dat priesterkleed werd bekleed door de Vader. Omdat de Vader hem tot zijn knecht, de middelaar, heeft uitverkoren. Gij zijt mijn knecht, welk ik uitverkoren heb. Om een licht te zijn voor de heidenen en een troost voor het volk Israël. Om de zaken te doen die bij God te doen zijn. En hier wordt daar nu alvast zijdelings, het komt breder aan de orde, daarom ga ik er ook niet te diep op in. Alzo Christus. Hij wordt hier in zijn ambtsnaam aangeduid. Christus, de profeet, hoge priester, koning. Dat was niet een voortbrengsel van hemzelf of van de mensen. Maar de eeuwige Vader heeft gezegd, wie zal met zijn hart borg zijn voor dit geslacht? En hij heeft vrijwillig die verkiezing door de Vader aanvaard. En hij heeft gezegd, ik kom, o God, om uw wil te doen. Ik draag uw heilige wet, zoals die wet in het Oude Testament niet zomaar onder het volk circuleerde, zoals de krant. Er werden wel afschriften van gemaakt. Maar ik weet niet of dat het wel eens bedachte. Die oorspronkelijke tafels, die twee stenen tafels, die moesten in de ark. Die zijn van God en ze zijn voor God. En Christus zal ze, zoals ze daar in het binnenste van de ark zijn, zo zal Christus die wet naar haar volle zin en mening in zich nemen, die wet uitleven en doorleven en beleven. O, alzo Christus, hij heeft zichzelf niet verheerlijkt, maar hij heeft gezegd, zo zij het. Ik ben gewillig om uw knecht te zijn. Dat moeten de Hebreeën nu weten. En daar gaan wij nu mee naar huis. Er kunnen veel beletselen zijn op de weg naar de troon. Er kunnen veel zaken zijn die ons beschuldigen. Want wij kunnen niet meer uit Adam gezien, als profeet, priester, koning, tot God naderen. Wij zijn eigenlijk veel meer van die karikatuur mensjes, ambtsdragertjes, die zeer ongunstig zelf nog afsteken bij alle wereldlijke ambtsdragers. Zo is het vaak in de kerk. Niet tot onze lof, leven, maar tot lof van Gods genade. En u staat tegenover die vallende, sterfelijke, zondige Aaron. Maar hij was verkozen. Staat nu alzo ook Christus, de ware hoge priester van het huis van God. Die van de Vader verkozen, maar ook door de Vader verheerlijkt is met de naam boven alle namen. En nu, mag ik het zo zeggen, ja, nu met die gescheurde profetenmantels en die afgevallen kroon, die tulband droegen ze, met alles. Hij roept ze toe. Hoort naar mij. Ik ben het. Ik ben de ware priester. Het ware lam. Het offerlam. Ik ben van dat Aaron verkozen is een wonder. Maar die kon jullie niet helpen. Hij moest zelf geholpen worden. Maar ik ben de ware helper, de ruimte maken, de zalig maken, van eeuwigheid daartoe al verordineerd. Dat is nu de weg, de mogelijkheid, waardoor zulke onmogelijke mensen toch zalig kunnen worden uit louter genade om Christus. Wil. Daarom wil de apostel met alles zeggen: houd vrijmoedig vast aan zijn belofte, dat hij alleen uw gerechtigheid, uw hoop en uw verwachting is. Blijf daarbij zitten of liggen of hoe ge u ook bevindt, want in deze hoge priester is al uw heil, uw hoop. O, dat dat zo ook voor ons mogen zijn, in de praktijk van het leven. De duivel zegt: als je zo aan alle kanten beschuldigd bent en je ziet hoe je die bediening, want tenslotte zijn we allemaal koningen en priesteren geweest in het paradijs en profeet, hoe je die bediening nou eigenlijk verloren hebt, dan zegt de duivel: blijf maar thuis. De duivel zegt: kan nooit meer. En de slechte hoge priester die zo goed is in zijn eigen oog, die zegt ook: jij moet in de ban gedaan worden. Maar Jezus zoekt die ellendige op. En hij zegt: gelooft gij in de Zoon van God? En die man zei: Heere, wie is hij, opdat ik in hem mag geloven? Ik ben het die met u spreekt. Wat een wonder. Hij aanbad de Heer Jezus en hij loofde hem om zijn genade en ontferming. Zo, ja, en laat het door niets en niemand onvast. Maar, want alles ligt. Maar het is waarachtig waar, wat je daar leest in Johannes en hier. Zo is hij inderdaad en inderwaarheid. Amen.